Goedemorgen. Samen terugkijken en vooruit kijken. Ik ben niet echt van een introspectieve type persoon. Die blijft altijd binnenkijken en de navelen zoeken en alles. Maar af en toe stil te staan om over je leven te denken, het is wel belangrijk. En gezond. Eind van het jaar is een goede moment, nieuwe seizoen, soms verjaardag of trouwdag of zo. Ik sprak deze week met een broer, hij is in de 50er, en heeft gevraagd van zijn baas 6 maanden sabbatical. Hij wil denken, nou, hoe gaat het met mijn leven en hoe verder? Ik ben 50 of zo plus en dan, ik wil niet zomaar gewoon doorgaan met mijn alles. Nou, dat is wel een grote stap om 6 maanden te nemen, maar de idee om stil te staan en over te denken vind ik wel een nuttige en belangrijke. Nou, over Nehemia. Hij is een Jood, Israëliet. Hij is 2500 jaar of zo geleden geleefd. Hij was in ballingschap. Dat betekent, hij was een van de mensen die uit Israël, of veel mensen die uit Israël, naar Babylon, Irak of zo, was gegaan. Hij woonde in de hoofdstad. Persia had 4 hoofdsteden en hij woonde in Susan. Dat is dezelfde hoofdstad waar Esther vroeger woonde. Het verhaal van Esther, jullie kennen dat verhaal. Nou, hij woonde ook daar en hij had, wel, moet ik zeggen, een goede baan. Hij was elke dag bezig met de koning, dus mooie kleren, goede eten, zekerheid, goede pensioenvoorziening. Nou, hij had het goed in Persië. En op een bepaalde dag kwamen een aantal mensen op bezoek. Misschien familiebezoek of toeristen uit Israël. Ze kwamen op bezoek bij Persië, bij Susan. Een van de, ik denk dat het zomerpaleis was in Susan. En dan Nehemia vroeg aan de bezoekers het volgende. Hoe gaat het met Israël en hoe gaat het met Jeruzalem, de stad van David, de hoofdstad? En zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen verkeren in grote ellende en in smaad. En de muur van Jeruzalem zijn brezen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Geen goede nieuws dus. Jeruzalem was niet meer dat mooie stad die vroeger was. Leven is niet statisch. Alles verandert in de loop van tijd. Als je koopt een mooi huis en je niks doet, binnen een paar jaar wordt het niet zo mooi. Als je koopt een nieuwe auto en je zet het naar buiten, nou, na een paar maanden heb je veel vogelpoepen over. En nou, het wordt een beetje vies en zo, het reed niet zo lekker, zo gaat het. Hetzelfde met vriendschappen. Als je hebt geen energie steekt in je vrienden, nou, dan wordt het in de loop van de jaren minder. Zo gaat het met je huwelijk. Je kunt de perfecte, denk je dan, perfecte echtgenoot vinden. En dat bestaat niet, maar zeg maar een goeie. Dat bestaat wel. Maar in de loop van tijd, zonder investering, je begint uit elkaar te gaan. Zo is het gewoon. Goeie dingen kunnen veranderen. Wij kunnen onbewust mooie dingen kwijtraken. Nou, we hebben net gezegd, we hebben 2 jaren van corona achter ons gehad. En dat heeft wel een sterke invloed gehad op de samenleving. Voor die tijd, er was een individualisering in de maatschappij in Nederland. Veel meer dan in Afrika bijvoorbeeld, Zuid-Amerika, Nederland veel sterker. Iedereen zorgt voor zichzelf. En in de coronatijd, het wordt alleen sterker geworden. En dat is begrijpelijk. Je blijft thuis. Je hoeft niks. Helemaal thuis, Netflix, lekker eten, barbecue, aandacht aan je kinderen en zo. En het is ook mooie dingen gebeuren met de coronatijd. Veel mensen hebben gezegd, nou, ik heb veel meer tijd van mijn kinderen en van mijn vrouw en man genoten. Nou, dat is positief, toch? De feit dat dit film is opgenomen, dit dienst, en jullie thuis kunnen het volgen, nou, dat is ook vanwege corona gebeurd. Maar als je blijft, beste broers en zusters, als je echt kan komen, blijf niet thuis. Het is geen vervanger voor echt samenkomen. Wat heeft coronatijd met jou gedaan? Met jou persoonlijk? En de mooie gewoonte in jouw gezin, gezinsleven? Ik moet iets zeggen over, ik ben wel een vader van 4 kinderen. En wij zien het waarde van ritmes in je leven, in bijzonder met kinderen. Bepaalde tijd naar bed te gaan, bepaalde tijd opstaan, bepaalde tijd te eten, te poepen, van alles. Ritmes. In coronatijd heeft een aantal mooie ritmes gewoon gebroken. Dat idee dat je samen God zoekt als gezin, je komt naar een dienst. Een kinderprogramma voor jeugd, voor jezelf, voor allen. Dat is een gewoonte waar kinderen zijn aan het wennen en dan in de zondagochtend heb je ontbijt en wat doen we dan? Natuurlijk, we gaan naar de gemeente, naar de kerk. Maar in de coronatijd, dat is niet vanzelfsprekend. Het is moeilijk om kinderen vast te houden achter een scherm voor 70, 80 minuten. En misschien, het is zo'n mooie weer, zullen we naar de beach? En misschien vanmiddag kunnen we de dienst volgen. Of misschien maandagochtend, of misschien volgende zondag dan. Het is goed om te evalueren, wat heeft de coronatijd met ons dan gedaan? En dan in het verhaal van Nehemia vind ik wel 3 belangrijke lessen die ik denk voor mij, maar misschien voor ons allen, kan van nut zijn. De eerste heeft te maken met ogen. Nehemia zag de situatie. De volk van Israël als een natie hadden 3 grote belangrijke eigenschappen. De eerste was kenmerkend. De eerste was de land, Israël. Ze hadden een plek land. De tweede, ze hadden de tempel. En dan de godsdienst gekoppeld met de tempel. En de derde was de Torah, de Bijbel. Deze waren de 3 echt centrale eigenschappen van de Joden. Maar in ballingschap, geen land, geen tempel. Wat hadden ze dan? Alleen de Torah. Misschien heb je dat opgemerkt. Dat een synagoog komt vaak voor in het Nieuwe Testament, nooit in het Oude Testament. 70 keer of zo in het Nieuwe Testament, nooit in het Oude Testament. De synagoog is een Joodse dienst zonder land en zonder tempel, zonder offers en zo. Een beetje zoals een kerk rondom God en Gods woord. En dat heeft wel, geraakt Nehemia. Hij zag dat ze waren de land kwijt, ze waren de tempel kwijt en de godsdienst kwijt. Veel heidenen hebben hun vesting in Israël gevonden. Veel buitenlanders, heidenen begonnen daar te wonen. Een groeiende aantal Joden begon in het huwelijk in te gaan met heiden mensen. Afgoderij, immoraliteit en ongerechtigheid groeide in Israël. En dat zag Nehemia. En hij vroeg over Jeruzalem dan, de hoofdstad, de stad van David. Samaria had de plaats, het administratieve centrum, ging van Jeruzalem naar Samaria. Jeruzalem was niet meer de hoofdstad, administratieve hoofdstad. En de muren waren kapot. En de mensen wandelden in grote ellende, zeggen de bezoekers. Dat is kennismaken van de situatie. Als jij stopt voor een moment en je denkt, hoe gaat het met mij? Wat zie jij dan? Hoe gaat het mijn persoonlijke wandel met God dan? Nu? Ik zeg niet dat alles vroeger was beter hoor. Maar het is wel een goede moment. Kijk terug en kijk naar voren. Jouw relatie met jouw man, met jouw vrouw, met jouw kinderen, je familieleven. Hoe gaat het op dit moment? Als ouders komen wij samen 2 keer per maand, elke 2 weken. Een van de vragen regelmatig is, hoe gaat het met ons als gemeente? Wat goede dingen zien wij? En wat zijn onze zorgpunten? En er zijn van allebei. Misschien soms moeten wij weer, Heer, open mijn ogen. Hoe gaat het met mij? Hoe gaat het met ons? Maar kennismaken van de situatie was niet de enige ding dat Nehemia deed. Dan kwam 2. Nehemia voelde iets over de situatie. Het is een hartissue. Kennis maken, ogen, je ogen zitten in je hoofd. Dus je denkt, hey, ja, ik zie mogelijkheden, nou dat. En God had mooiere plannen voor Israël en Jeruzalem, ik mis iets. Nou, dat zag hij. Maar wat doet dat met jou, met mij? Kennis maken is één ding. Ik zeg, nou, mijn relatie met mijn vrouw gaat niet zo goed, hoor. En, nou, ja, ingewikkelde vrouw. Nou, ingewikkelde man, zo is het gewoon, hè. Ik wacht. Nee, je hart. Wat is de reactie van Nehemia toen hij het verhaal hoorde over Jeruzalem? Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, zegt Nehemia, dat ik ging zitten en begon te huilen. Een volwassen man met een goede baan in de hoofdstad met de koning. En hij zat en hij begon te huilen, omdat het ging niet goed in Jeruzalem. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van God en de hemelen, van de hemel vastte en bad. Het raakt de hart van Nehemia. Ik denk dat niets zal veranderen in mijn leven of jouw leven of in gemeenteleven zonder dat het ons hart raakt. Als je ziet weinig interesse of beweging om groeigroepen te beginnen, om echt bij elkaar te komen en te investeren in elkaar, wat is jouw reactie dan? Nou, ik heb geen behoefte aan, hoor. Gaat gemeenteleven op jou en jouw behoeften? Heb je ooit gedacht dat misschien andere mensen hebben behoefte aan jou? God zegent ons op drie manieren. En een van die is aanwezigheid. Tegen Mozes, ik ga met je mee. Matthäus 28, ik ben met jullie alle dagen. Wij kunnen mensen zegenen met onze aanwezigheid. Op een of een andere manier. Nou, het is makkelijk, ook voor Nehemia, te zeggen, nou ja, het gaat mis met Jeruzalem, omdat, ja, stomme mensen in Jeruzalem, ze moeten het beter doen. Waarom zitten wij in ballingschap? Nou, vanwege de zonde van onze voorouders. Nou, slechte voorouders dan. Makkelijk om, net zoals vandaag, al de schuld op je ouders of voorouders te geven. Ik ben alles met hun, met opvoeding, met van alles. En soms wel, maar vaak het is gewoon een beetje van een schuld. Maar Nehemia koos om iets anders te doen. Hij erkent dat het probleem was onze probleem als een volk. En hij vernedigt zich voor God en hij beleed zonde. En hij zegt, nou, ik voel me een deel van dit volk. Nou, als je een bezoeker bent in de bron, van harte welkom. Maar als je een beetje langer bent in de bron, wanneer komt dat veranderingen in je hoofd, waar je denkt, het is niet hun gemeente en ik kom, maar het is mijn gemeente. En dat is wel een belangrijke verandering. En dan is het niet meer, nou, ik zie dit, ik zie dat, maar nou, ik voel ook iets ermee. Als je hoort een oproep, bijvoorbeeld, voor koffieschenkers, denk je, ja, ze hebben het nodig. Ik hoop dat iemand zal dat doen. Makkelijk, hè? Het is onze gemeente. En ik moet zeggen, toen ik hier in Nederland, Eindhoven kwam, 15 jaar geleden of zo, het duurt een poosje voordat je echt denkt, nou, dit is mijn gemeente en ik neem verantwoordelijkheden. Voor een date ben je een gast, je denkt, nou, andere zingen manieren, dit is anders, dat is nou, dat. Je bent aan het evalueren, dat is prima, maar dat moet niet zo lang zo blijven. En als er iets mis met jouw gezin op dit moment, in je relatie met je partner, of kinderen of ouders, voel je iets? Neem verantwoordelijkheid. Het is jouw gezin. God heeft jou die man gegeven. Beste man, God heeft jou, dat vrouw aan jou gegeven. Deze kinderen zijn niet aan de overheid gegeven, aan de maatschappij. Ze zijn aan jou als ouders gegeven. Bescherm je kinderen. Voed hen op in de liefde van de Heer. Het is makkelijk om dit slachtoffergevoel te ontwikkelen. Nou ja, de samenleving is zo erg. En ja, in Oekraïne en in Gaza. Nou, arme ik, wat doe ik dan? Nou, het is makkelijk om dat houding te hebben, maar dit helpt niemand. Je bent niet verantwoordelijk voor wat gebeurt in de grasprijs en zo. Je bent wel verantwoordelijk voor wat je doet met jouw portemonnee in je leven en zo. Dat wel. We zijn kleine stukjes in de wereld waar wij verantwoordelijk zijn gegeven. De gezelligheid binnen mijn huis heeft te maken met Anneke en ik. En Julie is ook erbij. Maar niet Mark Rutte, niet Poetin, niet China. Het heeft te maken met ons. Heb je gezellig thuis? Kijk niet naar buiten, kijk naar binnen. Het heeft te maken met jou. Nou, en hier de derde. Handen. Dus het is goed om dingen te zien, en dat is wel belangrijk. En daarna niet alleen zien, maar hey, een beetje identificeren. Ik voel iets, nou ja, ik zie, dit is, ik kan beter. Of nou, ik zie, oh, misschien God zit in jou dat sterke gevoel om iets wel te doen, of in actie te komen. Maar uiteindelijk, actie moet komen. Ja, uiteindelijk, kijk eens wat zegt Nehemia. Hoofdstuk 2. En toen stond ik 's nachts op. Normaal gesproken vinden wij het beter om 's nachts te slapen. Maar soms moet je risico's nemen en uit je bed gaan 's nachts en iets doen. Zoals deze. Het is niet normaal. Ik denk, hij stond op niet elke 's nacht. Hij wil ook lekker slapen, maar af en toe wel. En enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Het was niet alleen dat hij zag een nood en wordt emotioneel. God in zijn hart geeft hem een zorg voor iets, een last voor iets. Kan iets groot zijn, zoals dit, Jeruzalem groot. Ik kan iets klein zijn. Zorg voor iemand. Zorg voor iets die past bij jouw gaven. Maar wel dat zorg voelen van God te ontvangen. Als je iets doet, daarom ben ik een beetje terughoudend met dat woord vrijwilliger. Wij zoeken vrijwilligers om dit te doen. Ik vind het veel beter om te zeggen, wij zoeken geroepen mensen om dit te doen. Omdat vrij, nou, het klinkt laagdrempelig. En natuurlijk, niemand zal jou dwingen om iets te doen, dat is zeker zo. Maar zeg nou, het is niet dat ik schenk koffie omdat ik drink koffie. En ik drink geen koffie, daarom ik schenk geen koffie. Het is meer dat ik wil mijn gemeente, mijn broers en zusters dienen. En dit kan ik wel doen voor de Heer. En ik doe het met blijdschap. Ook als mensen misschien vinden de koffie een beetje te sterk of te zwak. Ik doe het toch voor de Heer. Nou, dat is een helemaal andere houding. Heren, wat moeten wij doen? Geeft God op je hart iets te doen? Soms wel, en wat doe je met dat gevoel? Nou, jij wil graag iets doen in het begin van een seizoen. Nu, wat? Ik wil iets doen. En dan, als je blijft te lang, dat gevoel, dat roeping, gewoon wordt zwakker en zwakker. En uiteindelijk, je hoort het niet meer. Nehemia, hij erkent de fouten van het verleden of zo. En hij kwam met een actieplan. En zoals we hebben in de filmpje gezien, de mensen, hij plus de mensen begonnen te bouwen. Actie. In de laatste 10 dagen of zo ben ik bezig in mijn stille tijd over de boek Openbaring te lezen. Helene de Jager heeft een paar YouTube-filmpjes aan Anneke gestuurd over Openbaring. En in de auto op vakantie hebben we een paar van die gesprekken geluisterd en een beetje geïnspireerd door Wim, wat is het, Wim? Die. En nou, hij is een goede spreker en nou, het was wel. Dus toen ik thuis kwam, dacht ik, nou, ik begin mijn stille tijd nu met Openbaring. En ik heb redelijk lang gebleven door hoofdstuk 2 en 3. De 7 brieven, de brieven. Je weet dat Paulus heeft 7 brieven gestuurd aan 7 kerken. En nou, hier in Johannes kregen wij ook 7 brieven, korte brieven, geschreven aan 7 kerken. En ik las rustig een paar dagen door de 7, hoofdstuk 2 en 3, met de vraag, Heere God, wat wil jij tegen mij zeggen? Het is de Jezus met ogen zoals vuur en met een tong zoals een zwaard, sterk dan, scherp. En hij keek naar de kerken en hij zei, Heere God, en mij. En dan met de vraag, Heere God, je kijkt naar de bron. Wat zie jij in de bron? Wat ziet u? Wat dan? Dus met dat gedachte. En nou, er zijn een aantal gedachten bijgekomen. Maar hier is één. In hoofdstuk 2, dat is een boodschap voor de kerk in Thyatira. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Nou, er is veel te zeggen, maar alleen ik wil nadrukken dat God ziet onze werken. Dat. Er is veel meer te zeggen, maar dat. Misschien zeggen, nou, maar God ziet mijn hart toch en ik aanbid hem met mijn hart ook. En hij vindt dat wel belangrijk. Maar hij ziet meer dan alleen je mooie hart en je aanbidding en mooie woorden echt van je hart. Hij ziet ook je werken, wat je doet. En dat woord werk houdt ook in inspanning. Werk komt niet van zomaar. Je moet wel opstaan, je moet wel naar een werkplek gaan, je moet wel soms, je bent een beetje moe en toch doe je het. Nou, God ziet onze werk en dat is wel bemoedigend, vind ik. 6 weken geleden, onze broer Peter Mikkers heeft gesproken over vroeger was alles beter, 17 juli. Hebben jullie dat toespraak gevolgd, 17 juli? De moeite waard om terug te kijken. En hij is een oudere broer, maar hij is niet van de idee dat alles vroeger beter was. Natuurlijk, er zijn betere dingen, maar er zijn... En christen, het beste voor de christen is altijd in de toekomst. Altijd zo. Maar één in de conclusie van de toespraak, Peter Harren maakt een lijst van dit. Een vacaturelijst. Dus hier in de bron hebben we een aantal vacatures, bedieningen waar ze hebben handen nodig. En je merkt dat als een bediening heeft te weinig handen, dan wordt het een beetje stressvol voor de mensen die dat trekken. En dan kunnen wij burn-outs krijgen en zulke dingen. Echt moeheid. Maar als we het samen doen, het zit op de balie. Je kunt het exemplaar ophalen als je buiten gaat. En dat was mooi met het filmpje ook. In hoofdstuk 3, Nehemia, ziet dat de hele volk begon, het meeste van de volk begon samen te werken. En waar hebben ze begonnen? Iedereen dicht bij hun eigen huis. Waar kan jij beginnen? Dicht bij je eigen huis. Dat is een goede plek om te beginnen. Misschien later ga je verder, maar begin maar dicht bij je eigen huis. Jullie hebben op de nieuwsbrief vandaag, maar ook in de ingang gekregen, of op de balie, een papiertje over de verschillende groeigroepen in de bron. Waarom wil ik dit een stuk aandacht geven? Omdat gemeente zijn is familie zijn. En dat gebeurt niet alleen, het kan niet gebeuren alleen op een zondagdienst. Echt niet. Wij kunnen ons best doen om goed God te aanbidden samen. Wij doen ons best. Ook opvoering uit Gods woorden, zo prima. Maar dat is niet genoeg om gemeente te zijn. We hebben elkaar nodig. Amen? Het is gewoon zo. Het probleem is dat vraagt tijd en dat vraagt energie. Als je komt samen met een groepje, zoek maar je eigen groepje of maak een nieuwe groepje. Zoek een manier elke 2 weken of elke maand. Maar we hebben contact met elkaar nodig. Afgelopen vrijdag, Anneke en ik gingen bij Christian Hilgers op bezoek. En hij is zo blij met alle kaarten op de mantelpiece. Kijk, ja, zo trots. En al de WhatsAppjes en mensen die voor hem bidden, audio en bellen en praten en bidden voor hem. Nou, hij heeft een familie gevonden. Natuurlijk heeft hij een zus en een broer, maar dit is wel... Nou, hij zit thuis en hij kijkt me thuis op dit moment. Dus, hoi Christian. Maar als ik een echt mensen ontmoet, veel beter. Dus mijn vraag is, mijn oproep vanochtend ook aan de anderen is... Neem dat idee van een groeigroep serieus. En als je denkt, nou, er is niemand in mijn buurt, nou, dan maak een nieuwe groep. We hebben begonnen met 15 groepjes of zo, maar ik kan meer hoor. En heb je ideeën nodig? Nou, praat met mij of met Anja Vis of zo en dan kunnen jullie helpen. Nou, voordat ik ga naar mijn conclusie, ik wil 3 dingen zeggen, opmerken. De eerste is dat gemeente is de bron, is geen sociale club. Wij zoeken niet voor vrijwilligers, als je een lid bent, om iets te doen in de club. Wij zijn lichaam van Christus. En dat is een grote verschil die inspireert ons werk en alles wat we in de bron doen. De tweede opmerking is over grenzen bewaken. In de laatste 10 jaar of 15 jaar in Nederland, ik heb veel over grenzen. Je moet voor grenzen. Nou, dat woord kwam nooit in Colombia, in Engeland nooit, maar in de laatste 15 jaar, grenzen bewaken, grenzen voorzichtig. Nou, ik heb een vrouw met een burn-out, dus ik weet dat grenzen zijn wel belangrijk. Je moet wel serieus leven. Maar als je denkt dat grenzen bewaken is de hoofddoel van je leven, mis je iets superbelangrijks. Als ik lees het verhaal van Mozes, van Gideon, van Rahab, van Nehemia, van Paulus, Jezus zelf, zij leefden niet om grenzen te bewaken. Zij nam risico's. En ik zeg niet dat je moet al je grenzen, nee, voorzichtig met je grenzen, maar af en toe uit je grenzen te stappen en iets durf te doen. Doe normaal, dat is gek genoeg, hoor ik zeggen. En ik denk, ja, het is niet zo slecht, maar af en toe God vraagt je om uit de normaal te stappen. Is dat gek? Nee, het is Gods roeping op jouw leven, gewoon doen. En dat is soms buiten je comfortzone en soms buiten je gezonde grenzen. Nou, niet lang, maar soms. Nou, de derde opmerking is het belang om dingen samen te doen. Nehemia 3 is samen. Het is veel dat we kunnen niet alleen doen, maar samen, als lichaam van Jezus, kunnen veel doen. Ik zal eindigen met een vergelijking, een gelijkenis van de verloren schaap, Lucas 15. Jullie kennen het verhaal goed. Lucas 15, het is mooi omdat je hebt 3 gelijkenissen. Verloren schaap, verloren muntje, verloren zoon. Alleen één hoofdstuk, het is makkelijk een ezelbroertje om dat niet te vergeten. Wat gebeurt met het verhaal met de schaap? Nou, Jezus zegt, nou, de koninkrijk van God is een beetje zoals een herder die schapen had. En hij was bezig de hele dag en dan kwam hij thuis en hij begon de schapen te tellen. 90, 95, 97, 98, 99. En dan? Hij zag dat hij was iets kwijt. Nou, ik heb 199, ze zal baby's hebben, binnenkort heb ik meer. 1%, dat is niet veel vergelijkbaar met de stijging in de gasprijs. Nou, laat maar gewoon. Deze herder had de schapen lief. Zie jij iets? Kinderen, in jullie kinderengroep, zien jullie, hey, mijn vriend is niet hier in de kidsclub. Zie je dat schapen? Daarom de mooie plaatje van een kind. Dit is van, wij zijn allen schapen, Jezus is de hoofdherder, maar wij zijn allen herders en zijn veel schaapjes. In de open bron, naast je, nou, de persoon die daar zat, en de persoon die daar zat, en dit hier dan. Komt goed, Philip. Het is altijd nieuwe mensen die naar de bron komen. Sommigen gaan weg en anderen komen. Gewoon geen probleem. Dat is geen houding van liefde voor schapen. Dus, nou, zie je iets, mis je dan iets? Het tweede is, wat doet dat met je? Jezus houdt van elke schaap. Ook de ingewikkelde schapen en ook de oudere schapen en ook de anderstalige schapen, dat zijn schapen van de Heer. En als je mist iets, je ziet, dus je hebt van kennis, nou ik mis iemand dan, wat doe je dan? Het is niet mechanisch, nou dan ik zal iemand bellen. Nee, het moet eerst met je hart raken. En dan zegt Nehemia, dan kom in actie. En de steenbouwer, iedereen heeft een andere gave of zo. Dus het is niet om jou te doen in een bepaalde, je moet dit gewoon doen. Kijk eens de blijdschap van Christian met een paar appjes. En het meeste mensen hebben een telefoon en kunnen een appje sturen. Of bellen. Of bidden via telefoon, ook bemoedigend. Of gewoon lekker wandelen met iemand. Of gewoon nou. Maar actie. Openbaring 2, God ziet onze werken. Onze hart natuurlijk wel, maar ook onze werk. Vader God, dank u wel voor een mooie, inspirerende voorbeeld van Nehemia. Veel weg en toch met een hart voor u en zijn volk. Heer, dank u wel dat u heeft hem gebruikt om mooie dingen in beweging te zetten. En Vader God, wij in het begin van een seizoen, we vragen u, Heer, dat u zal onze ogen openmaken. Wat is nodig? Misschien onze persoonlijk leven, wat is nu nodig? Misschien in onze gezinsleven met onze kinderen, gewoontes thuis of zo, wat is nu nodig? En als gemeente. Vader, geef ons een roeping. Laat ons die roeping voelen. En geef ons de moed om in actie te komen. In de naam van Jezus. Amen.